En daarna lezen we Exodus 1. De schriftlezing is vanmorgen Exodus 1.
Israëls verdrukking in Egypte. Dit nu zijn de namen der zonen van Israël die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Zij kwamen erin, elk met zijn huis. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naphtali, Gad en Aser. Al de zielen nu die uit Jacobs heup voortgekomen zijn, waren 70 zielen. Doch Jozef was in Egypte. Toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloediglijk. En ze vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. Die zeide tot zijn volk: zie, het volk der kinderen Israëls is veel, ja machtiger dan wij. Komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldige en het geschieden als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En zij zetten oversten der schattingen over datzelfde om het te verdrukken met hun lasten. Want men bouwde voor farao's schatsteden Pithom en Ramses. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met aardigheid, zodat zij hun het leven bitter maakten met harde dienst in leem en in tichelstenen, en met alle dienst op het veld, met al hun dienst die zij en de deden dienen met hardigheid. Daarboven sprak de koning van Egypte tot de voetvrouwen der Hebreeënen, welke ene naam Sifra en de naam der andere Pua was, en zeide: wanneer gij de Hebreeënen in het baren helpt en ziet en op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem, maar is het een dochter, zo laat haar leven. Doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar: waarom hebt gij lieden deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? En de voetvrouwen zeiden tot farao: omdat de Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Eer de voetvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard. Daarom deed God aan de voetvrouwen goed. En dat volk vermeerderde, en het werd zeer machtig. En het geschiedde dewijl de voetvrouwen God vrezen, zo bouwde hij hun huizen. Toen gebood farao al zijn volk, zeggende: alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar alle dochters in het leven behouden.
Een jaar of twee geleden hadden we een prekenserie over tweetallen in het Nieuwe Testament. En we willen nu naar een aantal tweetallen kijken in het Oude Testament. Vanmorgen letten we op twee vrouwen, twee vroedvrouwen. De tekst voor de preek is Exodus 1, vers 17... het eerste gedeelte van vers 20, vers 17, deze woorden: maar doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot hen gesproken hadden. Ze behielden de knechtjes in het leven. En vers 20, deze woorden: daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. Vanmorgen dus over twee vroedvrouwen, Sifra en Pua. Gemeente, jongens en meisjes, heb je wel eens gehoord van een vroedvrouw? Een vroedvrouw is een verloskundige. En weet je wat een vroedvrouw, een verloskundige doet? Die helpt moeders bij de baby die in de buik is. Die helpt bij het geboren worden van het kindje. Toen jij geboren bent, toen was er denk ik ook een vroedvrouw, ook een verloskundige aanwezig. Misschien ken je haar naam wel. Nou, de twee vroedvrouwen die we vanmorgen tegenkomen, die dragen ook een naam: Sifra en Pua. En we letten vanmorgen op wat ze doen en wat ze niet doen. Het thema voor de preek is twee vroedvrouwen. Twee vroedvrouwen. drie gedachten. Het zijn wijze vrouwen, het zijn moedige vrouwen en het zijn gezegende vrouwen. Het zijn wijze, moedige en gezegende vrouwen. Ken je Sifra en Pua, de twee vroedvrouwen die vanmorgen onze aandacht vragen? Ze wonen in Egypte. Daar werken ze ook. En ze hebben het heel druk, want er worden heel veel Joodse kindjes geboren. Heel veel. Alleen al in vers 7 klinken woorden als: de Israëlieten zijn vruchtbaar. Ze wassen, ze groeien overvloedig. Ze vermeerderen zich. Allemaal woorden die klinken in Exodus 1. Ja, wacht even, zeg je Joodse kinderen. Maar Israëlieten die wonen toch in Israël, in Kanaan. Wat doen ze dan in Egypte? Wat moeten ze daar? Dat is een goede vraag. Dan moeten we even een stap terug doen in de geschiedenis. Een grote stap. Dan moeten we 400 jaar terug. Dan moeten we terug naar Jacob. Dan moeten we terug naar Jozef. Kijk, de Israëlieten die wonen in Israël. In Kanaan. Maar dan breekt er een grote hongersnood uit. En wat blijkt in Egypte is er eten te krijgen. En vader Jacob die stuurt zijn zonen naar dat Egypte toe. Nou ja, je kent het verhaal. Jozef, de zoon van Jacob, die door zijn broers verkocht is naar Egypte, die is daar onderkoning. En het is dankzij Jozef, dankzij zijn strategie, dankzij zijn plan, zijn kennis, zijn maatregelen, dat er in Egypte geen hongersnood is, maar voldoende eten te krijgen is. God houdt het volk in leven. En God gebruikt Jozef op een heel bijzondere manier om te zorgen voor anderen. En uiteindelijk vertrekt Jacob met zijn kinderen, met zijn kleinkinderen, met de spulletjes die hij heeft, vanuit Kanaan, vanuit Israël, naar Egypte. Hij gaat wonen in Goshen, in Egypte. Daar heeft hij toestemming voor gekregen. Van God. Dat kun je nalezen, Genesis 46. Jacob zat er wel mee, moet ik dat doen? Kan ik dit wel? Maar God zegt, ga maar naar Egypte, ik geef toestemming. En de farao van Egypte heeft er ook toestemming voor gegeven. Als een soort eerbetoon, als een soort dank voor wat Jozef heeft betekend voor Egypte. Want als Jozef er niet was, als de God van Jozef er niet was, dan waren ook de Egyptenaren omgekomen. Dan was daar ook hongersnood geweest. Maar nu, dankzij Jozef, waren de voorraadschuren vol geweest in Egypte. Jacob, hij trekt op naar Egypte. Met hoeveel man komt hij eraan? Met 70 man. En de namen klinken, onder andere in Exodus 1. Hoe hebben de Israëlieten het er, daar in Egypte? Nou, goed, goed. Ze wonen tevredig. Maar de jaren verstrijken. En Jacob leeft al lang niet meer en Jozef leeft al lang niet meer en de farao, die leeft al lang niet meer. Er zijn andere farao's gekomen en ondertussen is de familie van Jacob gegroeid en gegroeid. En nu is er een farao van een andere dynastie op de troon gekomen en hij zegt, vers 8, heeft Jozef niet gekend. Ja, Jozef niet gekend. Hij kent Jozef toch wel uit de geschiedenisboekjes. Ja, natuurlijk. Maar de Bijbelschrijver wil duidelijk maken dat deze farao Jozef niet wil kennen. En niks met Jozef en zijn familie, met de nakomelingen van Jacob, de Hebreeën, te maken wil hebben. Hij heeft er niks mee, maar ondertussen zit hij wel met hen in zijn maag. Want deze farao maakt zich zorgen, hij is bang. De familie van Jacob is uitgegroeid tot een volk. Zo noemt de farao de Israëlieten in vers 9. Het volk Israël. En dat is voor het eerst in de Bijbel dat je die aanduiding hoort voor Israël. Het is een volk geworden. En de farao is bang voor hen, want ze zijn toch anders dan de Egyptenaren. Ze hebben een andere achtergrond, ze dienen een andere god. En straks dan komen de vijanden Egypte binnenvallen en dan gaan die Israëlieten erachter staan. En dan hebben zij Egyptenaren een probleem. Wat nu? Nou, de farao denkt na en hij bedenkt een plan. Het is een wijs plan volgens vers 10. Nou ja, wijs. Wat is een wijze plan dan? het getal van de Israëlieten inperken. Hoe wilt u dat gaan doen? Door het volk te onderdrukken. Door hen de duimschroeven aan te draaien. En als dat gebeurt, dan zal het volk minder snel groeien. Dan gebeurt er zoiets als in de Tweede Wereldoorlog. Hè. Toen zag je het geboortecijfer in één keer zo naar beneden gaan. Want ja, moeilijke tijden, onzekere tijden. En er werden minder kinderen geboren. Toen de oorlog voorbij was, toen was daar die babyboom. Dus ja, het geboortecijfer moet omlaag. Ja, dat is mooi bedacht. Maar wat gebeurt er? Het tegendeel. Vers 12 vertelt ons dat de cijfers laten zien dat er alleen maar meer Joodse kinderen geboren worden. Maar goed, de farao is niet voor één gat te vangen. En in zijn vermeende wijsheid besluit hij een beroep te doen op wijze vrouwen. Hij roept Sifra en Pua bij zich. Ja, zeg je, hoezo zijn zij wijs? Nou, dat heeft te maken met hun werk. Zij zijn verloskundige, vroedvrouw. En die naam vroedvrouw betekent van oorsprong wijze vrouw. Een vroedvrouw is een wijze vrouw die je door de zwangerschap heen begeleidt en helpt bij het baren, bij het verlossen van je kind. En de wijze farao, maar dan wel wijs tussen aanhalingstekens, die een wijs plan heeft, die roept wijze vrouwen, vroedvrouwen bij zich. Zij kunnen hem helpen. Zij moeten hem gaan helpen. Zij hebben verstand van bevallingen, van kinderen ter wereld helpen. En Sifra en Pua krijgen de opdracht van de farao om, als ze zien, als de moeders die volgens vers 16 bij de baarstoel zijn en aan het baren zijn, als de bevalling bezig is, de jongetjes te doden. Hoe? Dat staat er niet bij. Ja, maar waarom komt farao bij deze twee, bij Sifra en Pua, terecht? Zijn zij dan de enige vroedvrouwen in Gozen? Maar kunnen ze dan, gezien het hoge geboortecijfer, al die bevallingen wel aan? Staan ze er samen alleen voor? Of geven deze twee leiding aan andere vroedvrouwen? Sturen ze anderen ook aan? Ja, zeg je, wie zijn die twee? Waar komen ze vandaan? Nou ja, je kunt die uitdrukking in vers 15, vroedvrouwen der Hebreeënen, op twee manieren vertalen. Je kunt vertalen vroedvrouwen van de Hebreeënen. En dan gaat het dus om Joodse verloskundigen. Dan gaat het om Joodse vrouwen en van hen wordt gezegd dat ze God vrezen. En dan zeggen, ja, dat is logisch eigenlijk, hè, dat zij God vrezen als Joodse vrouw. En je kunt die uitdrukking vroedvrouwen der Hebreeënen ook anders vertalen met vroedvrouwen bij de Hebreeënen. En dan gaat het dus niet om Joodse verloskundigen, maar om Egyptische vroedvrouw. Vertaaltechnisch kan het allebei. Ik denk zelf dat het hier om Egyptische vroedvrouwen gaat. Want denk even mee. Gaat de farao Hebreeuwse, Joodse vroedvrouwen vragen om kindjes van hun eigen volk te doden? Dat zou wel raar en naïef zijn om dat te denken, dat dan gaat gebeuren. Nee, farao die roept die twee bij zich in de stellige overtuiging, zij gaan doen wat ik hen opdraag. En dan ligt het voor de hand dat het om Egyptische vroedvrouwen gaat. Er komt nog iets bij. Volgens vers 19 zijn deze vroedvrouwen ook op de hoogte van de bevallingen van Egyptische vrouwen. En vers 9 maakt duidelijk dat de farao, als het gaat om de groei van de Israëlieten, zijn volk daarover aanspreekt. Zijn volk, de Egyptenaren dus. En later in vers 22 geeft de farao bevel aan heel zijn volk, alle jongetjes van de Israëlieten in de Nijl te gooien, in de rivier te gooien. Dat gebiedt hij aan zijn volk. Dus het ligt in de lijn om dan te denken dat hij ook eerder aan twee vroedvrouwen die uit zijn volk komen de opdracht geeft om de jongetjes te doden bij de geboorte. Ik denk dus dat het om twee Egyptische vroedvrouwen gaat. Maar belangrijker, waar komt dit gruwelijke bevel vandaan? Wie zit hierachter? Is dat de farao? Die bang is en die zijn macht wil vasthouden en wil verstevigen? Of moeten we verder kijken en dieper kijken? Dieper peilen. Zit de boze hierachter? Boze? Ja, de boze, de tegenspeler van God en van zijn volk. Zit hij hier niet achter en schakelt hij deze farao, zonder dat hij dat wellicht doorheeft, schakelt hij hem in? Want de Satan wil niet dat de Israëlieten in aantal groeien. Hij wil niet dat Mozes geboren wordt, die het volk zal leiden. Hij wil niet dat Jezus geboren zal worden, die het volk zal verlossen. Hij wil dat de Israëlieten opgaan in Egypte. Als de jongens nou eens uitgeroeid worden, dan zullen de Joodse meisjes Egyptische mannen trouwen. En dan zullen ze opgaan, assimileren in Egypte. Dan zullen ze het vreemdelingschap vergeten. Dan zullen ze de Egyptische goden gaan dienen in plaats van de God van Israël. Kijk, als we Exodus 1 lezen, moeten we verder kijken. Moeten we dieper kijken? Moeten we terugkijken? Moeten we kijken naar andere woorden? Welke woorden? Woorden uit het boek Genesis. Het boek dat vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het volk Israël. Wat had de Heere tegen Abraham, de stamvader van Israël, gezegd? Abraham, kijk eens naar boven. Tel de sterren eens die aan de hemel staan. Kun je ze tellen? Nee, je kunt ze niet tellen. Hè? Zoveel zijn het er. Nou, zo groot, zo talrijk wordt jouw nageslacht. En nu is dat volk Israël, dat nageslacht van Abraham, bezig talrijk te worden. En dan is er eentje die zich tegen dat plan van God keert. De boze. Vandaar dat demonische plan van de farao. Je ziet trouwens door de geschiedenis heen steeds weer dat Israël bedreigd is. Omdat het Gods volk is. In de Tweede Wereldoorlog werden Joden, ouderen en jongeren, kinderen, baby's, met een washand en zeep de gaskamer ingejaagd. En als je de geschiedenis bekijkt, dan zie je steeds weer dat de Joden, zeg maar, kop van jut zijn. Hè. Ze kregen de schuld van de besmettelijke ziekte, de pest in de middeleeuwen. En er waren allerlei aanvallen. Er waren pogroms op Joden door de jaren heen. Die leefden in Rusland, of in Turkije, of in Frankrijk, of in Duitsland. Andere gebieden. En nee, dat is niet alleen iets van vroeger. Want het antisemitisme, de Jodenhaat, is ook vandaag springlevend. Hamas, Iran, vele anderen willen Israël van de kaart vegen. Dat laten ze merken ook. Ook vandaag voelen steeds meer Joden zich onveilig. Ik hoorde afgelopen week van iemand uit de gemeente dat hele goede contact heeft met een Joodse persoon. En die ander wilde verrassen met een cadeautje. En nou, die vrouw had iets besteld op internet en zei, nou, laat dat cadeautje maar bezorgen op dat en dat adres waar de Joodse man woont. En de bezorgdienst die stond voor de deur en die Jood deed de deur open en zegt, ja, ik heb een pakketje van u, voor u. Ja, zei die, maar dat ga ik niet aannemen, want ik heb niks besteld. Die voelde zich onveilig. Misschien zit er hier wel iets in wat ik nu overhandigd krijg wat mij schade berokkent. Omdat iemand het op mij als Jood gemunt heeft. Dat zegt heel wat, hè, zo'n reactie. Dus het gaat om de onveiligheid die Joden kunnen ervaren. Waarom? Waarom is er hier in Exodus 1? En waarom is er nog steeds in allerlei gradaties zoveel haat tegen het Joodse volk? Waarom is dat? Omdat ze in een geestelijke strijd staan. Omdat zij het volk van Gods verbond zijn. En wij christenen, wij die Israël zijn ingelijfd. Afgelopen week kwam de ranglijst van Open Doors op tafel te liggen. Zoals dat elk jaar wordt gepubliceerd. Hè? De cijfers, de getallen, de landen. Waar worden christenen vervolgd? En elk jaar zien we een toename van de christenvervolging. Gods kinderen worden wereldwijd vervolgd. Waarom is dat? Ja, dat is omdat ze in de Heer Jezus geloven. Dat is omdat ze bij God horen. Maar wat zit daar nou achter? Wie zit daar nou achter? Er is een strijd gaande tussen licht en tussen duisternis. Nou, hoe ga je daarmee om? Nou, hoe reageren Sifra en Pua hierop? Want ja, die wijze farao die schakelt hen als wijze vrouwen in. Vrouwen die verstand hebben van het leven moeten nu gaan doden. Hoe reageren ze daarop? Onze tweede gedachte, moedige vrouw. Hoe reageren Sifra en Pua? Hebben ze, toen de farao uit beeld was, elkaar vragend aangekeken? Hebben ze overleg gehad? Hé, Sifra, wat denk jij? Hé, Pua, wat ga jij doen? Moeten ze over dat bevel van de farao nadenken? Of is het voor hen direct duidelijk, hier gaan we niet aan meedoen? Nou ja, in ieder geval, deze twee werken niet mee aan het plan van de farao. Ja, zeg je, maar als de koning, de farao, die machtige farao, dit bevel geeft, dan kun je dat toch niet zomaar maar naast je neerleggen? Nee, maar dat doen ze wel. Waarom doen ze dat? Waarom zijn ze ongehoorzaam, jongens en meisjes? Want dat is toch niet goed om ongehoorzaam te zijn? Je komt echt niet straks thuis en zegt jouw vader of je moeder echt niet tegen jou, of morgen op school de juf, de meester tegen jou, of de politie op straat, of de burgemeester of de koning, ga maar lekker ongehoorzaam zijn. Je moet niet luisteren hoor. Nou, dat wordt echt niet tegen jou gezegd. Doe lekker je eigen ding. Nee, er wordt juist gezegd, je moet wel goed luisteren naar de juf. En je moet wel goed luisteren naar mij als vader. Je moet wel luisteren naar de koning. Maar deze twee luisteren niet naar de koning. Ze zijn ongehoorzaam. Ze doden de Joodse jongetjes bij hun geboorte niet. Hebben deze vrouwen de zwangere Joodse vrouwen ingelicht over de situatie? Of hebben ze toen ze geroepen werden bij een bevalling zich niet zo gehaast en kwamen ze dan op een tijdstip aan dat de bevalling al achter de rug was? Oh ja, waarom lappen ze de woorden van de farao aan hun laars? Is dat hun eer, hun beroepseer te na? Hebben ze gedacht, ja, maar dat gaan we niet doen. Kom nou, wij zijn pro-life. We laten ons niet gebruiken om dingen te doen die we niet kunnen doen, waar we niet eens over willen nadenken. Is dat het? Oh ja, dat speelt misschien wel mee. Maar dat is niet het beslissende antwoord op de vraag. Is het dan omdat ze dapper zijn? Moedig. Ja, dit tweetal is moedig, absoluut. Maar waar komt hun moed vandaan? Is dat een karaktertrek? Nee, dat is ook niet het antwoord. Het antwoord geeft onze tekst. Hun moed is een speciale moed. Het is geloofsmoed. Die moed die ze tonen door niet te doen wat de farao hen opdraagt, heeft alles te maken met hun godsvrezen. Sifra en Pua vrezen God, de God van Israël. En weet je wat dat is? Godvrezen. Godvrezen, dat is God vertrouwen. Dat is hem liefhebben. Hem dienen. En dat is hem ook hoogachten. Dat is een groot ontzag en een diep respect voor God hebben. Godvrezen, dat is niet tegen Gods wil willen ingaan omdat dat het ergste is. Godvrezen, dat is de Heere trouw willen zijn. Naar hem willen luisteren. Ook als je dat in conflict brengt met andere stemmen die klinken. Nee, dan mag Gods stem doorslaggevend zijn. Nou, hoe komen die twee vrouwen aan een godsvrees? Is die ontstaan toen ze bij Joodse gezinnen thuis waren? Zijn ze daar in aanraking gekomen met verhalen over de God van Israël? Hebben ze gehoord over zijn macht en over zijn liefde? Hebben ze gehoord over die belofte die God heeft gedaan aan Abraham en zijn nageslacht? Zijn ze onder de indruk gekomen van de leiding van God in het leven van Jozef? Hebben ze iets gezien, iets ervaren, dat God anders is dan de afgoden in Egypte? In ieder geval, ze schalen God veel hoger in dan de farao, die ook goddelijke macht zou hebben. Sifra en Pua, die achten God, de God van Israël, hoger en groter dan de farao. Ze hebben meer oog voor de koning, God, dan voor een koning, farao. En daarom hebben ze de moed, terwijl ze hun leven ermee riskeren, om tegen de farao in te gaan. Sifra en Pua zijn moedige vrouwen. Ze zijn moedig omdat ze God vrezen, hem liefhebben en hem hoogachten, heel hoogachten. Nou, hoe staat het bij mij? Bij jou. Vrees jij de Heer, hè? Acht jij God ook heel hoog? Heb je hem lief? Besef je dat hij heilig is? Dat hij groot is? Ben je aan hem verbonden geraakt? Heb je het leven in hem gevonden? Ben je zondaar voor God? Zag je in, ik heb het verdiend dat God mij laat zitten? En ben je verwonderd dat je door het geloof mag delen in dat goede leven wat hij verdiend heeft, het eeuwige heerlijke leven, en zoek je in afhankelijkheid van de Heilige Geest je weg te gaan met God? Wil je hem de belangrijkste laten zijn in je leven? Goed, als dat zo is, ja, dan ben je geen Sifra en geen Pua. Je woont ook niet in Egypte. Maar hoe kan ik dan in Nederland God vrezen? Hoe kan ik het, om het dan even op dit punt van morgen toe te spitsen. Hoe kan jij, net als deze twee vroedvrouwen, opkomen voor Gods volk? Opkomen voor het leven? Nou, laat ik een paar dingen noemen. Kun je dan niet denken aan het opkomen voor het leven van kleine kinderen? Door bijvoorbeeld de mars voor het leven te lopen. Of door waker te zijn bij een abortuskliniek. Of door met je collega's, je studiegenoten, te praten over de waarde van elk leven dat God gaf. Of door financiële steun te geven aan pro-life organisaties. En kun je niet denken aan het opkomen voor het leven van de Israëlieten, omdat dat leven bedreigd wordt? Hoe je dat doet? Door Jodenhaat niet te accepteren. Door te bidden voor Israël, omdat God zich blijvend verbonden heeft aan het volk en zijn trouw aan hen niet teniet doet. Om te bidden voor bescherming, om te bidden om bekering, om de vervulling van Gods belofte. Zodat zij meer en meer de Messias zullen belijden, Jezus Christus. Of iets anders. Kun je ook niet denken aan het opkomen voor het leven van zoveel christenen, omdat hun leven bedreigd wordt omdat ze in Jezus geloven? Hoe je dat doet? Door hun verhalen te lezen. En er iets van te delen bijvoorbeeld. En te wijzen op het onrecht dat plaatsvindt. Neem nou de situatie in Iran, waar christenen het heel moeilijk en heel zwaar hebben. Dan kun je anderen op wijzen. En als je actief bent op social media bijvoorbeeld, kun je iets delen met het gebed of God dat wil zegenen, omdat het leven van elke christen veel waard is. Of iets anders. Kun je niet denken aan het opkomen voor hen die, zoals wij dat dan zeggen, geen leven hebben? Want zijn er veel kinderen en jongeren en ouderen die in heel moeilijke omstandigheden leven. Ze hebben te maken met ziekte, met aids, met honger, met armoede, met onrecht. Daar wil ik mijn ogen toch niet voor sluiten. En hoe kan ik als vader en als moeder opkomen voor het leven? Het leven, het geestelijk leven van mijn kind, mijn kinderen. Zou ik dat niet doen door hen een godvrezende opvoeding te geven. Een opvoeding die doortrokken is van de liefde tot God en heilig ontzag voor zijn woord. Door het goede voorbeeld te geven. Door in de vrezen van de Here te leven, dicht bij God te leven. Door te wijzen op hem die het leven is en door zelf ook met vallen en opstaan aan de hand van de Here te gaan. Hoe ik dat doe? Opkomen voor het geestelijk leven van mijn kind door de Bijbel te lezen met mijn kinderen. Door elke dag te bidden voor hen. Door oog te hebben voor hun lichamelijke en hun geestelijke gezondheid. Of nog iets breder, hoe kan ik opkomen voor het leven, het geestelijk leven van onze kinderen, onze jongeren in onze gemeente? Door mij in te zetten als gemeentelid voor het zielenheil van de jongeren en elk gemeentelid. Als het gaat om kinderen of jongeren, bijvoorbeeld door me in te zetten als zondagsschooljuf. Of als leider op de vereniging. Juist als je beseft dat ieder kind en iedere jongere vanuit zichzelf verloren ligt. En wedergeboorte nodig heeft, dat nieuwe leven bij God vandaan. En als je weet dat God daar middelen voor gebruikt. Dan wil je toch inzetten met de middelen die God geeft. Met het oog op het eeuwig leven van onze jongeren. Van een nieuwe generatie. Dan wil je er voor hen zijn. Dan wil je hen aandacht geven. Naar hen luisteren. Openstaan voor hun vragen en hun worstelingen. En de weg van Gods woord wijzen. Die soms inderdaad dwars tegen alle stemmen in de samenleving klinken ingaat. En ja, daar is moed voor nodig. Maar het gaat om hun leven. Eeuwig behoud. Nou zou de Heere die houding, dat opnemen voor het leven, hoe dan ook, zou de Heere die houding niet zegenen. Sifra en Pua zijn twee vrouwen die opkomen voor het leven. Die opkomen voor Gods volk. En ze worden door God gezegend. Onze laatste gedachte, gezegende vrouwen. Want ja, de farao roept de twee vrouwen, vers 18, bij zich. Oei, dat wordt wat. Want het woord dat gebruikt wordt in vers 18 is sterker dan het woord in vers 15. In vers 15 worden de vrouwen bij de farao ontboden. En dan lees je farao sprak met hen. En dan geeft hij dus de opdracht, hè, om de jongetjes te doden. Maar nu zijn we verder. En de farao heeft de statistieken gezien, de geboortecijfers gezien. Het aantal jongens dat geboren is, dat is helemaal niet verminderd. En dan laat hij de vrouwen halen. Hij riep hen, zegt vers 18. Eerst sprak hij met hen, nu roept hij hen. En het woord klinkt dreigender in de grondtaal. Farao die roept. Hij roept hen ter verantwoording. En ook de manier waarop hij de vraag stelt aan hen laat een beetje wrevel zien. Hè? Ja, wat is er aan de hand? Hoe kan dit? Leg eens uit. Ja, leg eens uit. Ja, wat moeten ze zeggen, die twee? Nou zeggen ze, ja, sorry, wij kunnen er ook helemaal niks aan doen. Want die Joodse vrouwen, hè, die zijn zo ontzettend sterk. En als wij bij hen komen, dan is de bevalling al achter de rug. Bevalling achter de rug? Is dat zo? Verlopen de bevallingen van Joodse vrouwen probleemloos? Ja, Rachel, die sterft, hè? Bij de bevalling van Benjamin. En dan is er ook een vroedvrouw aanwezig. Is het wel waar wat deze twee vroedvrouwen zeggen? Calvijn, die zegt, ja, die twee zijn aan het liegen. Ze zijn niet eerlijk. Ze spreken niet de waarheid en dat hadden ze wel moeten doen. Is het waar wat deze twee vroedvrouwen zeggen? Heeft God misschien aan de Joodse vrouwen toen en daar bijzondere krachten gegeven? Ook bij het bevallen. Of maken ze hier gebruik van een noodleugen? Zoals die andere vrouw, Rahab. Die ook buiten Israël woonde. In ieder geval niet van Israël was. En dan komen er twee Israëlitische mannen bij haar in huis. Om het land te bespioneren en... Daar raakt ze mee aan de praten, ze verstopt hen. in haar huis en dan komen de soldaten aan de deur. Waar zijn ze? We hebben ze gezien dat ze bij jou naar binnen zijn gegaan. En dan zegt ze, ah, die zijn al weg hoor, die zijn al weg. En ze zijn die kant op gegaan. Ga er maar snel achteraan. Terwijl de mannen gewoon nog bij haar in huis zijn. Ze liegt. Rachab doet dat om Gods volk in leven te houden. Rachab die doet dat omdat ze onder de indruk is van de grootheid van de God van Israël. En omdat ze betrokken is op de God van Israël. En ik denk hier gebeurt precies hetzelfde. Sifra en Pua die zeggen tegen de farao wat ze zeggen om zo Gods volk in leven te houden. Ze spreken woorden die te maken hebben met hun godsvrees. Wat ze doen, wat ze zeggen heeft te maken en komt voort uit hun godsvrees. En zoals God Rachab zegende, zal hem ook blijven leven, zo zegent God ook deze twee vrouwen. Want vers 20 zegt dat God aan de vroedvrouwen goed deed. Goed deed, hoe dan? Waarin zie je dan de zegen van God voor dit tweetal? Nou, allereerst hierin dat de farao genoegen neemt met wat de vrouwen tegen hem zeggen. Hij stelt geen vragen, hij ontslaat ze niet uit dienst. Hij schreeuwt niet, ja, bevel is bevel. En jullie hebben een groot probleem, want ik hou jullie er verantwoordelijk voor dat er toch jongetjes zijn geboren. Ik hoor het hem allemaal niet zeggen. En hij grijpt niet in, hij gooit ze niet in de gevangenis, hij doodt ze niet. Ze kunnen gewoon verder gaan met waar ze mee bezig waren. Dat is toch wel heel opvallend, vind je niet? Dus de Heere doet goed. Hij zegent de vrouwen door hen in leven te laten. En hij zegent hen ook op een andere manier. Hij zegent hen, zegt het slot van vers 21, door hun huizen te bouwen. Bouwt God hun huizen? Wat moet je je daarbij voorstellen, jongens en meisjes? Nou, het woordje huis staat in de Bijbel heel vaak voor het leven van de mensen die in dat huis leven. Dus als de Heer het huis bouwt, dan bouwt hij, dan zegent hij het huisgezin van de vrouw. Een bekende opperrabbijn, Jonathan Sacks, hij overleed een jaar of 5 geleden, die wijst er in navolging van anderen op dat er in die tijd vroedvrouwen waren die vroedvrouw waren geworden omdat ze zelf geen kinderen konden krijgen. En hij denkt dat God deze vrouwen, omdat ze het leven van kinderen gered hebben, door God gezegend worden met eigen kinderen. Nou, of dat zo is, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar God zegent wel hun huis. Misschien zegent hij met vruchtbaarheid, met kinderen. Hij zegent sowieso hun leven, hun huis. En in het Oude Testament is dat ook heel concreet en heel tastbaar. Hij zegent hun spulletjes, hun bezittingen, allen die bij hen horen. De Heere laat zijn vriendelijk gezicht over hen stralen. God zorgt voor hen. Deze vrouwen komen niks tekort. Het gaat hen goed. Volgens de Joodse traditie doet God hen ook nog op een andere manier goed. God zegent hen, deze Egyptische vrouwen, door hen een plekje te geven in Israël. Zoals Rut later. Zij kwam ook van buiten Israël. Maar ze werd Israël ingelijfd. Hoe dan ook, deze twee vroedvrouwen zijn gezegende vrouwen. Ze worden door God gezegend. En wij? God zegent ons ook. Als wij hem dienen. God doet ook ons goed. Als wij hem volgen. Op welke manier? Doet hij dat ook door ons huis te bouwen? Doet hij dat door ons welvaart te geven? Een goede gezondheid? Doet hij dat door een zorgeloos gezinsleven te schenken? Is het ontvangen van kinderen een teken dat God met ons is? Nou ja, dat zijn allemaal zegeningen van God. En het zijn onverdiende zegeningen. We hebben het niet verdiend, niemand van ons, dat God goed voor ons is. Dat hebben we verzondigd. Daar hebben we geen recht op. Maar aan al die zegeningen die wij krijgen, kunnen we op zichzelf nog niet afmeten of God ook echt met mij is. Want misschien dient u God. En je zegt, ik heb een groot ontzag voor God. Ik heb hem lief en ik spreek goed over hem en ik wil in zijn wegen gaan en ik kan echt niet zonder hem. Ik zeg het, Heer, ik wil u volgen. Maar je hebt te kampen met tegenslagen. Je huis, je huisgezin, het lijkt wel met de handen afgebroken te worden. Het wordt helemaal niet echt gebouwd. Er breekt je van alles bij de handen af. Dit zit tegen, dat zit tegen. Dit zou je graag anders willen zien, dat zou je graag anders willen hebben. Je kijkt naar verdrietige en moeilijke omstandigheden en je zegt misschien wel met Jacob, al deze dingen zijn tegen mij. En toch hoeft dat niet zo te zijn. Want de Heere kan ondanks teleurstellingen en ondanks gemis en moeite en zorg met je zijn en voor je zijn. En ja, dat kan aanvechting geven. Dat kan twijfel geven. Onzekerheid. Daarom is het zo goed om die woorden van Paulus uit Romeinen 8 goed voor ogen te houden. Als je de Heere lief hebt, als je hem vreest, hem hoogacht, doet hij alle dingen meewerken ten goede. En als de Heere voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Vrees niet, zegt God tegen diegenen die op hem vertrouwen. Wie mij gehoorzaamt, die zal door mij gezegend worden, want ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Wie God vreest, heeft toekomst. God zegent degene die hem lief hebben. Hij zegent met rust, met vrede, met overgave, met hoop. En hij houdt vast waar hij zijn goede werk begon. En daarom gaat de kerk er niet aan en zal Israël nooit verdwijnen. Maar het tegendeel is ook waar. Er is de vloek en niet de zegen als ik goddeloos leef, los van God leef. Heb ik het misschien over jou? Je maakt je eigen keuzes los van God. Je luistert niet echt naar de stem van God. Je eert hem niet. Je hebt hem niet lief. Daar doe je jezelf tekort mee. En bovenal, je doet er de Heer, je schepper, mee tekort. Laat je dan vandaag door hem verlossen. Want kijk, het gaat vanmorgen over twee vroedvrouwen, Sifra en Pua. Ze zijn verloskundig. Ze zijn kundig om te verlossen, om kinderen geboren te doen laten worden. En prachtig natuurlijk allemaal. Maar ik wil je vandaag wijzen, vooral wijzen, op de grote verloskundige. Heer is zo kundig om ons te verlossen uit de klauwen van de Satan. Om je te trekken uit de strik van ongeloof en onverschilligheid. En hij weet precies wie je bent en wat je nodig hebt. Kijk, het boek Exodus vertelt hoe God zijn volk gaat verlossen uit Egypte. Maar wat God daar gaat doen, het volk verlossen uit Egypte, wat hij daar in het klein doet, dat zal hij straks in het groot gaan doen. En wij mogen zeggen, in Jezus heeft God de Vader, de grote verlosser, naar de wereld gezonden. En wat was er bij Jezus een godsvrees? Hij had altijd en in alles God zo hoog staan en de wil en de eer van zijn Vader op het oog. Hij had zijn Vader zo hoog staan en zo lief. Hij had zondige mensen zo hoog staan, zo lief. Dat hij mensen die ter dode zijn opgeschreven. Niet omdat dat ons is overkomen. Maar omdat we daarvoor hebben gekozen. Hij heeft mensen die ter dode zijn opgeschreven. U, jij en ik. Hij heeft hen zo lief dat hij hen wil redden. Ziet u hem hangen aan het kruis? De dood lijkt het voor het zeggen te hebben. Maar zo doodt hij de dood. Doet hij de duivel de das om. Breekt hij het graf open. Hij is de levensvorst. En hij geeft het leven. En deelt de zegen. En daarom naar hen toe. Die echt toekomst geeft. Zal hij je leidsman wezen. En leren hoe je wandelen moet. Kom. Kom, heb je er geen zin in om de Heere te vrezen? Het is het allerhoogst. Het is het eeuwige goed. Verbind je dan vandaag voor het eerst of weer opnieuw aan hem. Geef hoog op van hem. En zie uit naar de grote zegen. De grootste zegen. Je zult het gezegend aardrijk erven. Amen.